Het leven weet ons altijd uit te dagen. Een pandemie, een oorlog dicht bij huis. Hoe blijven we in verbinding in een wereld die zo enorm snel beweegt? We hebben steeds meer grote vraagstukken over ons bestaan. Hoe navigeren we in relaties en carrières? Hoe zorgen we ervoor dat we lief blijven voor onszelf en niet verzuipen in een existentiële leegte? In deze podcast gaan we je proberen een beetje op weg te helpen. Welkom bij Op Eigen Koers, de podcast. We zijn er weer. Nieuwe aflevering Op Eigen Koers, de podcast. Vorige week spraken we over verlatingsangst. Volgens mij hebben we die best wel redelijk ontleed. Maar goed, dat is maar één kant van het hele onveilige hechtingsspectrum. We hebben aan de andere kant natuurlijk de bindingsangsten gezitten. En dat zijn volgens mij in de volksmond vaak de heis, de mannen. Die weglopen, die uit verbinding gaan, die heel erg snakken naar autonomie en dat helemaal aan het doordraven zijn. Zo zien we dat een beetje, zo worden ze neergezet.
Stereotypen zijn ook om te doorbreken.
Ja, zeker. En dat gaan wij natuurlijk weer even doen in deze aflevering.
Ja, heel veel vrouwen ook die in dit ding
hartstikke.
Ja.
En weet je het lullige van het hele hechtingsding waar we het natuurlijk vorige week ook al over hadden, is dat dat je eigenlijk, als je verlating, jezelf vooral kenmerkt door met verlatingsangst te dealen, zeg maar, dat er ook iets in jou aan die andere kant van het spectrum kan hangen. Het is alleen minder default. Want als jij ineens als angstige hecht iemand hebt aan de andere kant die ook angstig gehecht is, dan is de kans heel erg groot dat jij juist in de andere kant van het spectrum terechtkomt. Dus natuurlijk dan, want anders werkt de dans niet, zeg maar.
Ja.
Maar we gaan deze podcast even wijden aan bindingsangst.
Ja, het is helemaal niet gek om op die dynamiek in te gaan. En er is dat boekje dat in Nederland nogal furore heeft gemaakt van Hanna Kuppe, waar ze ook verlatingsangst en bindingsangst bespreekt.
Liefdesbang.
Het zijn natuurlijk, dan zeg ik, ik heb ook een reviewer over geschreven.
Het zijn, ik wilde het niet vragen.
Nee, maar het zijn ook de uiterste van het spectrum. Dus het is een hartstikke goed boekje ter oriëntatie op dit soort dingen.
Ja.
En tegelijkertijd wordt het heel erg zo gesmeed alsof het dit of dat is. Terwijl als je het veel meer ziet als een balk met allerlei gradaties van angsten erin, dan denk ik wel dat je echt met echte bindingsangst of echte verlatingsangst, dat is best wel uitzonderlijk. Maar het doet zich in allerlei gradaties ondertussen voor, van heel light naar heel ernstig. Dat hebben we ook bij verlatingsangst gezegd. En bij bindingsangst, ja, dat voel je, dat zei jij ook in de vorige aflevering, je voelt het eigenlijk niet zo snel en niet zo opdringerig als de verlatingsangst.
Ja.
En inderdaad is het ook iets dat iemand met verlatingsangst ook hierheen kan gaan, zoals je net zei, op het moment dat het ineens zich omdraait, omdat je gewend bent aan die disbalans, dat op het moment dat een ander ineens heel beschikbaar of overbeschikbaar is, of zelfs een heel appel, dat je juist
dat
in
je de kriebels andere krijgt.
Ja, dus die dynamiek, die wordt door Kuppe ook beschreven, denk heel terecht, hè, dat mensen soms van het een in het ander kunnen floppen.
Het is, volgens mij noemen ze dat de gedesorganiseerde hechtingsstijl. Ja. Dus dat je eigenlijk een beetje beide wel hebt.
Ja, als je het gedesoriënteerd hebt, dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat je inderdaad op en neer tuimelt. Ook
tussen die twee, ja.
Tussen die twee, hè, bijna dagelijks of wekelijks in het een of in het ander schiet, dan is het extreem vermoeiend. En daar kunnen we misschien ook nog een keer over hebben. We moeten eerst maar eens die bindingsangst gewoon in de verf zetten, hè?
Ja.
Die wat minder opvalt. Vaak de mensen die meer aan deze kant van het spectrum zitten, die zouden eerder kunnen denken, laat me een beetje.
Ja.
Maar waar ze het wel zelf aan merken en wat ze vaak aanmelden, is vaak al aan het begin van een relatie, dat op het moment dat het dan, ik wil nou eigenlijk, hè, ik wil toch ook wel een relatie, hè, zo'n situatie, ik ben er nou wel klaar voor. Vorige relaties waren moeilijk, ik ben er nou klaar voor. Ik heb eigenlijk wel echt gevoelens en niet van die toxische voor iemand. Maar dan begint het iets te worden en dan begin je al te twijfelen.
Oh ja.
Dan denk je al van, oeh, is dit niet te hard gegaan? Voel ik dit nou echt wel? Oh, die andere die wil nou wel weer afspreken. En dan, dus bij verlatingsangst hadden we het over vermommingen. Maar hier hebben we ook eigenlijk al meteen te maken met vermommingen. Want in plaats van dat je zegt, oh ja, daar heb je mijn bindingsangst weer. Zeg je, nee, ik twijfel gewoon over deze relatie.
Ja.
Dus je ziet het niet meteen van jezelf dat je een probleem hebt. Of je weet wel van, oh ja, dit ken ik misschien wel enigszins. Maar ja, is dit nou wel, is dit het niet? Gaat het nou niet te hard? Dus de eerste waar mensen terecht in komen is eigenlijk gewoon die al zo'n twijfel meteen.
Verwarring tot de max, ja.
Ja, verwarring. En dat kan al een indicatie zijn. Kan een indicatie ervoor zijn van, ja, dat is natuurlijk ook het verwarrende. We hobbelen misschien wat snel de relatie in. Maar het kan ook iets zijn dat je al snel hebt op het moment dat je eigenlijk in een gezonde liefdesrelatie terechtkomt. Met een ander die gewoon beschikbaar is. En dat het gewoon een beetje door kan rollen. En dat daar al het ongemak komt van, oh, waar kom ik in terecht?
Ja.
Dat moet je wel even voor jezelf kunnen sorteren.
Ja, en ik denk dat het, en dat hebben we natuurlijk ook in de vorige aflevering besproken, is dat het er goed is om je eigen blauwprint daarin in kaart te brengen. Kijk, als jij weet vanuit jezelf dat jij bent opgegroeid in een omgeving waar even tussen aanhalingstekens chaos was, dus onvoorspelbaarheid en niet per se een veilige upbringing, zeg maar. Dan kan het ook zo zijn dat als je natuurlijk iemand veiligs, iemand met een veilige hechting tussen aanhalingstekens tegenkomt, dat je dat als saai ervaart. En dat is ook logisch, want er staat niks op jouw blauwprint wat veiligheid begrijpt. Sterker nog, daar zit geen voorspelbaarheid in. Daar zit geen, daar zit niks bekends in. En het is juist die chaos die je laat voelen als thuis. Dus vooral als een bindingsangstige terechtkomt in zo'n veilige setting, ja.
Wat moet je daarmee?
Ja, wat ga je dan doen? Want dat is wel een vraag die ik mezelf ook vaak heb gesteld, gezien ik ook met dit bijltje hak. Van ja, is iemand dan op een gegeven moment gewoon simpelweg niet leuk genoeg? Of ga je er niet? Is het het gewoon niet? Of ben ik inderdaad de wegtrekkende beweging aan het maken? Dat is best echt heel erg vermoeiend, hoor.
Ja, dat is heel vermoeiend. Ja, dat is, dus de verwarring is zo'n indicatie bij bindingsangst. Hè? Terwijl verlatingsangst veel meer meteen relatie wil.
Ja, klingen. En hop erop.
En dan voelt ja, die andere die wil hier niet helemaal in mee. En dat zet de angst al aan.
Ja.
Is dit veel meer het eerste wat je merkt is niet van, oh, ik ben in terugtocht. Nee, dat is twijfel. Dat is verwarring. Dat is, maar die andere. Het komt wel heel erg op me af. Geef me gewoon een beetje eigen ruimte, alsjeblieft. Of inderdaad twijfel, is dit dan wel de goede relatie als ik dit gevoel heb?
Mm-hmm.
Wat ik vaak wel, dus dit is een beetje de bindingsangstige is in relatie. Je hebt die in het Engels mooi die rol, pursuer, evader. Dus de verlatingsangstige, die zou de pursuer zijn. Die achtervolgt de ander in de relatie. Ofwel ruziend, ofwel pleasend, of wat dan ook. Hè?
Ja, maar en iets van aandacht is.
De bindingsangstige, die heeft dus neiging zich terug te trekken in zijn autonomie.
Ja.
En omdat hij dat dus gewend bent, stel je voor dat je inderdaad opgroeit in een onveilige omgeving en jij bent in plaats van je gewoon er helemaal in te werpen, ben je gaan terugtrekken, soms wat introvertere naturen in je eentje op je kamer of wat dan ook. Dan voelt dat ook heel erg als een comfortzone. Je kunt je dus ook anders dan de verlatingsangstige die zichzelf niet kan troosten, kan de bindingsangstige kan zichzelf ook goed troosten. Dit is wat hij kent, terwijl iets in hem toch relatie wil, is hij ook wel gewend dat die anderen alsmaar relatie zitten te leggen. En dat hij alleen maar hoeft te zeggen of zij, van laat me gewoon alsjeblieft. Ja. Ik heb gewoon mijn eigen space nodig. En dan is het gewoon goed. En dan wordt die onderkenning, ik heb een probleem, die kan ook best wel ingewikkelder worden. Ik vertel soms heel anoniem van die dingen, van die situaties. Hè. Mm. Maar ik heb echt op een gegeven moment iemand gesproken die dan een relatie had. En dan zou ze een ontmoeting hebben, eens in de 14 dagen. En dan eigenlijk wel 1-2 dagen, maar nou ging ze een keer 3 dagen op vakantie. En dat was dan te veel. En dat ik zeg, heb je misschien wel eens nagedacht of je bindingsangst hebt? Nee, want 3 dagen is gewoon heel veel. doe dat gewoon niet met mij.
Nee.
En daar, dat vond ik heel, heel mooi. Daar heb ik ook gewoon met hem uitgesproken toen. Hè, van een heel mooi voorbeeld van de bindingsangstige. Die heeft geen probleem als anderen maar gewoon laten.
Dat.
Hè? Terwijl het voor sommige partners best moeilijk is om daarmee om te gaan. Hè? Met iemand die zo in zijn eigen bubbel wil leven.
Ja.
Nou, daar ken ik zoveel varianten en voorbeelden van. Hè? Van mensen die heel graag in zich op hun eigen werk storten. In hun eigen kamer zijn. Weinig vrienden nodig hebben. En die nog steeds voor zichzelf in een comfortzone zitten.
Ja.
Dat daar een angst onder ligt, ja, dat merk je pas eigenlijk op het moment dat je er direct ermee geconfronteerd wordt. En dat is misschien wel aan het begin van een relatie, als alles zich nog erop moet instellen, dat je merkt, oh, ik vind dit eigenlijk heel eng. Of ja, als dingen ineens veranderen in een relatie of zo, dan, of de ander die begint alles op zijn kop te zetten en die zegt, ik wil meer. En je merkt,
ik ben daar nog helemaal niet.
Ik kom daar niet. Maar je voelt het veel minder, denk ik, nou, als angst.
Dat is, en dat maakt het eigenlijk veel lastiger om, zeg maar, op die valt met bindingsangst. Want inderdaad, het leven kabbelt gewoon wel door. Het gaat wel. Omdat er zo'n dikke cementlaag op ligt, kom je ook niet zo snel bij die angst. Inderdaad, tot het moment dat het aan wordt geslingerd. En ja, hoe, ja, die hoe-vraag die snap ik wel. Maar het is inderdaad op het moment dat er een appel wordt gedaan op het inleveren van autonomie, dan gaan er alarmbellen rinkelen. Dan,
ja, misschien zou het beter zijn, zit nou gewoon te bedenken, ja, hoor. Maar om te spreken van verlatingsangst en bindingsvermijding.
Ja.
Dus het zijn niet de mensen die per se heel bang worden. Hè, of het is die angst is meer iets onderliggends, wat je wel kunt vermoeden als je iemands gedrag ziet. Maar niet iets waar iemand echt existentieel onder lijdt. Omdat zijn manier van zichzelf, of haar manier, echt is, ook vrouwen kunnen hierin zitten. Maar dat is een manier van jezelf veiligheid te geven, die voor iemand heel gewoon is en best wel solide is ook.
Zo, het zijn ook vaak hele solide mensen. Zo, lekker autonoom. En dat wordt natuurlijk in deze tijd ontzettend gestimuleerd. Ja. Dat we allemaal onze grenzen moeten hebben. En, moeten.
En de partner die erop gaat vallen, wat dus vaak die aan de andere kant van een spectrum zit, die initieel precies daar ook op valt, vanwege de rots.
Ja.
Degene op wie je kunt bouwen. Degene die rustig blijft. En die ander, dus de bindingsvermijder, zal ik maar zeggen, de bindingsangstige, die heeft natuurlijk iemand nodig die relatie gaat leggen.
Ja.
Want daar ben je dan niet goed in.
Ja.
Alleen dan, zo gauw die ander dat doet, kun je gaan zeggen van, hè, kun je gaan doen alsof jij dit helemaal niet nodig hebt. Laat me gewoon met rust, dan ben ik blij.
Blijf gewoon lekker in de voortuin. Je hoeft niet door de voordeur.
Ja, zo is het. Dus het is een hele, het werkt beter. Hè? Als ik met stellen werk en de een zit in het een en de ander zit in het ander, dan is degene aan de verlatingsangstige kant, die ziet wel in, ik heb een probleem, want die lijdt.
Dat is
dus
het.
Als die ophoudt, maar nou moet, hè, als die ophoudt, die wil wel ophouden met dat eeuwige appel. Die wordt er doodmoe van, die lijdt pijn. Maar dan als die ophoudt, dan moet de bindingsangstige, de evader, die moet in beweging worden. Die moet dus nu actief worden, want anders dondert het gewoon uit elkaar.
Ja.
Wat ook vaak gebeurt, want die evader komt niet in beweging. Die zegt alleen maar, hè, eindelijk. Je ziet het ook in. Wat fijn dat je dit appel niet meer op mij doet. Mm. Die denkt alleen maar, eindelijk rust. Eindelijk een normale relatie.
Dat is wel het moment waarop de angst naar boven komt. Want als jij dus wel die relatie bent aangegaan, zie je ook natuurlijk super vaak ontstaan dat als de bindingsangstige vermijdende stopt met zijn kunstje en de pursuer die begint de andere kant op te lopen, dat flop het hele spelletje begint om te draaien. En dat is natuurlijk ook die dans waar we het altijd over hebben.
Als het echt misgaat, ja. Als het echt misgaat, wel. Dan ineens slaat het om.
Precies.
Dan wel. Ja. Dan wordt het angst. Daar heb je gelijk in.
En dan is de angst ineens ook heel erg aan het woord. Dus,
ja, ga niet weg.
Ja, ga niet
weg. Dan wordt hij actief.
Precies. Maar,
en zo gauw die ander dan weer terug aan boord komt, en het oude ding, dan zitten we weer helemaal terug.
Ja.
Ja, dat klopt. Dus dat is het moment dat ook dat de angst zich manifesteert.
Ja.
Maar dat is heel vaak is dat heel laat of te laat.
Dat is wel waar, want ondertussen is er al wel heel veel gekonkel geweest. En,
ja.
Helemaal als je dus het zo moeilijk voor jezelf hebt gemaakt dat er aan de ene kant een angstgerecht en aan de andere kant dus een vermijdend gerecht iemand zit, dat je eigenlijk nog nooit echt met elkaar in verbinding bent geweest. Want dat is natuurlijk wat beide polen
moeilijk vinden
en aan het vermijden zijn.
Ja.
Dus als je nooit inderdaad in gesprek bent gekomen, desnoods met een iemand en hebt geconcludeerd van, oh ja, ik vind nabijheid een beetje spannend. Oh ja, ik eigenlijk ook. Ja, tot dan toe ben je eigenlijk alleen maar aan het meetuffen met je angst.
Ja, en die bindingsangstige, die tuft daar zo in mee dat die heel lang kan volhouden dat de ander een probleem heeft.
Ja, want
hij is de rots.
Ja,
ja.
Is er
en die ander die zit maar moeilijk te doen. Die zit de hele tijd in irreële appel. Ja, iedereen eromheen zegt dat ook, hè, want dat valt op. Die persoon valt op. Die ander die denkt gewoon, doe net als ik. Ik concentreer me op mijn werk. Ik ben gewoon bezig. Laat me een beetje. Dus,
laat me mijn eigen gang maar gaan.
Laat mij. Die heeft heel vaak. Dus ogenschijnlijk gelijk. Het is moeilijker te fileren voor iemand zelf. Het is vaak ook moeilijk te fileren voor de partner.
Ja.
Van, ho eens even, jij hebt hier ook een probleem. Anders wordt het. We hebben dat bij verlatingsangst ook gedaan. Van, maar wat zijn de talen van de bindingsangst? Dus dit heel autonome is natuurlijk een mooie taal. Maar een minder fraai wordt het als je bijvoorbeeld niet beschikbaar bent in de relatie, terugtrekt uit de relatie, door iets met anderen te hebben. Hè. Dus zitten ook bij de bindingsangstige mensen die vreemd gaan.
Mm-hmm.
Je wordt natuurlijk ook onafhankelijker van de relatie. Dus hè, dat geeft een gevoel van veiligheid voor iemand met bindingsangst om autonomer te zijn in de relatie. Maar een heel makkelijke manier is er dingen of mensen, seks, bij te hebben. Dus het zijn ook vaak de vreemdgaanders.
Mm-hmm.
De verlatingsangstigen, die gaan niet vreemd.
Nee.
Hè? Die niet per se, niet in het type, hè? In de bewegingsmotoriek, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar de bindingsangstigen wel.
Ja.
Die kunnen vreemd gaan, ze kunnen zich op hun werk storten, ze kunnen geheimen hebben,
mm-hmm.
een geheim leven hebben. Ze kunnen op internet contacten hebben, jaar na jaar na jaar. Ze kunnen soms in een relatie nooit eerlijk zijn geweest. En als ze niet eerlijk daarover zijn, dan triggeren ze natuurlijk de ander die emotioneel wel die onbeschikbaarheid merkt. Die wordt dan constant in die angst ook weer getriggerd, omdat er nog een verhaal naast loopt wat nooit opengegooid wordt. Dus dat is veel meer de problematiek achter de bindingsangst. Hè. Daar kan een hele wereld kun je daarbij creëren, waardoor je emotionele afhankelijkheid van de relatie niet meer voelt.
Ja.
Door een plan B en een plan C en een plan D nog aan de zijkant te kunnen hebben.
Ja.
Verslavingen. Gokverslaving, allerlei dingen ook. Hè? Gokverslaving ook bij uitstek iets wat je in het geheim kunt hebben.
Ja, maar ja, het zijn allemaal bewegingen natuurlijk om maar bij die intimiteit weg te blijven. Bij die nabijheid weg te blijven. Omdat je dus ergens als bindingsangstige vanuit de default zo geen vertrouwen hebt in de liefde. Dat je gewoon constant aan het voorsorteren bent op dat.
Ja.
Op de mogelijke verlating of en dan maar beter gewoon niet aangaan. En als je dus niet naar de kern gaat van dat stuk, van waar is dat ooit ontstaan en klopt die hier nog wel vandaag de dag? Of moet je daar iets mee? Als je dat niet gaat helen, als je dat niet gaat oplossen, dan blijf je iedere keer zoeken naar de heftigheid. Dus je wordt verliefd. Flop, flop, flop. Nou, dat is vaak nog inderdaad met zo'n iemand die lekker tegen je aan kan leunen en die dat helemaal voor je in gang zet. En zodra dat gevoel weg is, kappen we ermee. Want dan begint het iets van ons te vragen als volwassenen, dat wat we nooit geleerd hebben en dat wat we ook niet denken te kunnen.
Ja, en dat kunnen we weer heerlijk op die ander projecteren. Hè, de relatie is toch niet, die geeft mij niet wat ik nodig heb. En dan vind ik er iemand bij die wel geeft wat ik nodig heb. Of die mij beter begrijpt. Dus dit kan zich ook in duizend vermommingen bewegen. Waardoor ik gewoon niet hoef te voelen dat ik zelf een probleem heb hierbij.
Mm-hmm.
En maar redeneren.
Ja.
tot met, ja.
Ja, en aan het redeneren over dus al het superficial spul. Dus je bent niet in gesprek over van, och, ik merk nu eigenlijk dat ik de deur uit wil lopen, maar ik ga het nu nog eens even vijf minuten niet doen. Dat gesprek is er niet. Dus je bent alleen maar weer dingen aan het oplossen waar het helemaal niet over gaat. Ja. En dat is inderdaad wat je zegt, dan blijf je in die cirkels rennen en maar bewijs verzamelen waarom iets niet werkt. En hoe langer je dat doet.
Door die ander die al dat appel doet, precies. Die jaloers is. Ja. Maar ook kan het zijn, hè, omdat je iemand hebt ontmoet die toch ook wel heel leuk is. En is het nou zij of is het zij voor mij? Hè, en dan maar blijven twijfelen daarover. En niet zien dat dat soort twijfelen eigenlijk... maar dat is ook bijna niet te begrijpen. Dus net als met verlatingsangst ga je hele paradoxale dingen doen. En dat je niet ziet, de twijfel is wat mij... veiligheid geeft.
Ja.
Want dan ben ik niet aan de een verbonden en niet aan de ander verbonden. Sommige mensen kunnen dat jaren volhouden, waarin ze maar in dat midden blijven hangen. En als die mensen bij mijn coaching komen, probeer ik echt met ze open te gooien. Dat
is onderdeel van het probleem, ja.
Kennelijk is dit iets waar jij toch, als ze zeggen, maar ik help mij, ik wil hieruit, want ik kies niet hiervoor en daarvoor. Maar als dat inmiddels een jaar, twee jaar, drie jaar duurt, dan kun je ervan uitgaan dat die situatie voor jou iets creëert waar je in gedijt.
Ja, want je hebt precies dat wat je wil.
Ja, namelijk allerlei mensen die niet op jou kunnen rekenen en jij die zelf niet emotioneel afhankelijk hoeft te zijn van een ander.
Jij hebt nog steeds alle teugeltjes in
handen. Jij hebt de touwtjes in handen. En op een hele paradoxale manier is dat de veiligheid die jij kent.
Ja.
Ja, dat zijn heftige dingen. Dus daar gebeuren ook heftige dingen in. Hè? Dus met de schijn van die autonomie en die stabiliteit kunnen die mensen toch ook in hele heftige dingen terechtkomen.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het dus heel moeilijk is als je dus inderdaad die verliefdheid krijgt. Of je vindt iemand wel leuk of wat dan ook. En er begint op een gegeven moment iemand een appel op je te doen. Dat je eigenlijk de enige manier om hier doorheen te denderen, denk ik, is door je persoonlijke werk daarin te doen. Dus echt wel te gaan praten met iemand die de manieren van jouw demoontje kan blootleggen. En dat je gewoon kan begrijpen van hoe werkt mijn blauwprint daarin. Maar je zal ook echt aan de slag moeten. Je zal jezelf moeten gaan herprogrammeren in van, hey, als iemand een appel op mij doet, betekent dat niet dat ik onveilig ben.
Mm-hmm.
En ik kan misschien nog even rekken met 5 minuten. Ik kan misschien nog iets langer blijven. Of ik kan wel inderdaad die 3 dagen in plaats van die 2. Gewoon simpelweg om mezelf te leren herprogrammeren. Want je zou moeten zien dat die angst ergens in je kindertijd ligt, die nu niet meer nodig is. Weet je, hij is wel, je ervaart hem als echt. Alleen hij is niet meer nodig hier. Je bent nu volwassen, je kan het dragen.
Ja, en je hebt zelf die relatie ook nodig. Hè? Maar het is allemaal best wel moeilijk. Dat is dus gek, maar het is best eigenlijk moeilijker voor de bindingsangstigen om hiertoe te komen. En dat inzicht al van, maar jij wil deze relatie ook.
Ja.
Je parasiteert eigenlijk op het appel van de ander.
Absoluut.
En dat voel je pas als ze die ander er echt mee ophoudt en zegt, ik ben weg. Dan zijn alle rapen gaar. En voor die tijd zie je dit gewoon van jezelf niet. Net zoals op het moment dat ik dan eenmaal een ander leuker begin te vinden. Het gaat niet echt om die ander. Het gaat in dat midden van onveiligheid in de relatie waar je weer in komt te hangen. Ken je dit al eerder uit je leven? Heb je dit eerder zo zitten doen? Lag het altijd aan de relatie? Is dat echt waar?
Mm-hmm.
Kun je dat nog geloven?
Ja.
Dat zijn, dus daar moet je echt wel, ja, naar mijn ervaring is het eigenlijk moeilijker, omdat het een soort meer zich sneller in zijn eigen overtuigingskracht houdt. Ik heb geen probleem, al die anderen hebben een probleem met mij.
Ja. En als je dan heel eerlijk bent en toch wil jij heel graag een relatie. En wie is dan de constante in het hele ding?
Ja.
Dat ben volgens mij nog altijd dan jij.
Ja.
En als je dat een keer kan gaan ownen, gewoon dat je daar verantwoordelijkheid voor pakt, dan kan je ook langzaamaan de weg eruit vinden. En ook langzaamaan gaan oefenen met mensen dichterbij te laten.
Ja, dat zou de uitdaging zijn. Ja. Zou inderdaad de uitdaging zijn om... om ook als je de vluchtweg eens niet neemt, om te kijken van wat er dan gebeurt. Het is allemaal net iets ingewikkelder. Dat. De verlatingsangstige, we hadden het over het voorbeeld. Tussen 6 en 9, iemand komt niet thuis en de angst breekt los. Dan confronteer je met de angst. Maar hier moet de evader, de bindingsangstige, die moet zelf actief worden. Die moet zeggen, en wat nou als ik er eens gewoon een keer op een avond probeer helemaal te zijn. En dat die andere, dan die merk je, die gaat tot rust komen. Hè?
Ja.
Op het moment dat je dat initiatief omdraait en je bent er en je probeert er ook met je aandacht bij te zijn, dan moet je eens kijken en dan jezelf gaan betrappen op hoeveel escapes ben je per 10 minuten aan het creëren met een mobiel, met alweer met je hoofd ergens anders zijn, eruit zeppen, met je aandacht bij je werk, met een e-mail die binnenkomt. He, iemand die eruit wil, uit die intensiteit van de nabijheid, die is dat eigenlijk continu aan het doen. Dus die heeft ook oefenmateriaal zat.
Ja. En die kan het echt, weet je, het is eenmaal als je er dan wel durft op te gaan, durf ik ook wel te zeggen dat je innerlijke kompas steeds beter weer gaat werken. Want dan kan je ook langzaamaan het onderscheid gaan maken tussen van, hé, hier kies ik wel voor en daar kies ik niet voor. Je hoeft niet alleen maar op biochemie iemand uit te kiezen, maar maak ook gewoon eens een keer een lijstje van, wat zoek ik eigenlijk in een partner? Wat zou me fijn lijken? Dat je dat gewoon eens met die neocortex gaat bepalen in plaats van dat je de hele tijd maar die angst en dat emotionele brein de show laat runnen. En zo kan je ook langzaamaan dus een beetje gaan oefenen met, dit werkt kennelijk dan niet voor mij, dit werkt dan kennelijk wel voor mij. En zo kan je een beetje beginnen met herschrijven. Maar wat je zegt, het is als bindingsangstige echt 1000 keer moeilijker lijkt wel dan voor de verlatingsangstige. Lijkt.
Ja, lijkt. Vaak het genot, dat krijg ik wel bevestigd. Hè? Genot van als je er dan eens helemaal bij bent en dat er dan ook de kwaliteit van die momenten, dat jij, hè, dat je, als je zelf gaat zeggen, ik ga met aandacht, hè, quality time creëren en dan ben ik er ook echt. En in gezinnen, dan doe ik ook echt iets met de kinderen. En dan leg ik mijn mobiel weg enzovoorts. Dan komen mensen er toch wel achter dat ze eigenlijk ook wel in een beetje een steriele bubbel af en toe leven. En dat het wel heel veel leuker is als je echt contact hebt met de mensen met wie je bent.
Het is anders. Het is kalmer. Kijk, want in dat bindingsangstige, wat toch ook iemand is die constant, net zoals de verlatingsangst, dat maakt niet uit. Er zit natuurlijk heel veel dopamine in dit systeem. Er zit heel veel push and pull. En in die onvoorspelbaarheid zit gewoon constant die piek die we ook krijgen als we een lekkere naald in onze arm steken. Weet je, het is, dan krijg je gewoon die spikes. En als jij gewend bent om in een leven te leven met spikes, met chaos, met onvoorspelbaarheid, met, en jij gaat dan ineens kiezen voor lekker met de kindjes naar het zwembad en ik doe mijn telefoon weg, dan stort je waarschijnlijk misschien zelfs wel in een gat. Dat je denkt van, Jezus, is dit dan het leven? Terwijl als je begint met herprogrammeren en dat dan ben je gewoon aan het afkicken, dan komt er na verloop van tijd, dus je wil jezelf ook wat tijd geven daarin, komt er na verloop van tijd wat rust in de chaos. En dan komt er ook ruimte voor de liefde. Dan komt er ruimte voor de verbinding. Ik heb het al 1001 keer gezegd. Het tegenovergestelde van verslaving is verbinding. En als je eenmaal uit je verslaving stapt, dan komt daar steeds meer ruimte voor. Als je dus ook daadwerkelijk in verbinding treedt, dan wordt die kabel van verbinding wordt steeds dikker. Die wordt solide. En is dat op een gegeven moment voor jou genoeg? Omdat dat is waar wij mensjes gewoon het meest naar hunkeren. Naar verbinding, naar liefde. Daar hoeven we helemaal niet zo heel sloom over te doen. Maar het is wel wat het is. Als ik me geliefd voel, als ik me in verbinding voel, dan voel ik me over het algemeen lekkerder. En dat merk ik als ik met bepaalde vrienden uit eten ga. En dat is zelfs op het gebied van vriendschap. Soms loop je weg van de tafel, ben je helemaal leeggezogen, omdat er kennelijk totaal geen verbinding was. En soms loop je weg en dacht je, dit had voor mij nog zo 6 uur mogen duren.
Ja.
Wat was dit fijn.
Ja.
En dat is denk ik wat er op een gegeven moment steeds meer nodig is. Alleen die verbinding, en dat maakt het zo fuck vervelend, is juist wat we eng vinden. Omdat dat nooit een vanzelfsprekendheid is geweest in onze jeugd.
En omdat we het ook niet kunnen controleren. Dus dat je
precies,
inderdaad,
we hebben de handleiding daar niet van.
Nee,
we snappen
je hebt geen
het
handleiding.
Niet.
Want die is er ook niet. Want er gebeuren dingen in het contact. En je trekt
altijd,
niet zelf
juist,
aan
ja.
de touwtjes. En daar zit een soort intrinsieke kwetsbaarheid. En er zit een vraag aan jou. Kom er eens met energie in. Leg eens echt contact. En dat betekent niet praten en belangstellende vragen stellen. Contact is ook een magie. ethisch dingetje. Van je bent er wel echt helemaal of niet helemaal. Als de bottom line van in de relatiecoaching kom ik daar toch. En dan zullen alle mensen zeggen, ja, inderdaad. Hè. Als je niet in contact bent, dan zijn mensen aan het praten over vragen stellen, belangstellend zijn. Jij vraagt mij nooit wat, blabedebla. Wanneer kom je eens met een bloemetje thuis? En, allemaal dat soort gezeur. Maar daar gaat het helemaal niet om. Er is contact of geen contact. Ja. En dat is iets raars. En toch is dat waar alles om draait. Als iemand er is en die is er helemaal, dan is er een bepaald soort contact en dat brengt een ander tot rust. En als je nooit op die manier bent, is er bij een ander een constante onrust. En de rest wat we allemaal bediscussiëren is in die zin, dat zit hier op deze grondlaag. Wat vindt een bindingsachtige moeilijk? Dat soort contact.
Ja.
Gewoon er helemaal zijn. En dat vinden wij eigenlijk als mensen allemaal ingewikkeld. Hè? Maar in een liefde, zou je kunnen zeggen, hebben we, of echte vriendschappen, heb je de hoogste mate van die intensiteit van contact.
Ja.
Of als je in je werk natuurlijk professioneel ergens helemaal op geconcentreerd bent. En dat wil je eigenlijk. Maar daar worden wij lui en slonzig in relaties. Dit is allemaal gewone relatieproblematiek. Ja. Hè? En dan leef je langs elkaar af.
Ja.
En wat je dus bij de hechtingsproblematiek, of later straks een bindingsangst hebt, is dat mensen eigenlijk daar nooit komen. Dat niet gaan doen, of bijna niet in hun leven.
Nee.
Ja.
Lekker dan.
Nou, mooi. Hoe kom je eruit? Ja, dus dat hebben we gezegd. Hè. Trainen, je kunt het trainen, je kunt het opzoeken, je kunt jezelf confronteren. En het begint er allemaal bij dat je toch weet, voor de bindingsangstige ook, heel moeilijk, ik heb een probleem.
Ja.
Niet die ander. Ik kan die ander tot rust brengen. Je hoeft niet te blijven zeggen, het ligt aan haar of hem. Je brengt die ander tot rust door er zelf bij te zijn.
Ja.
Dat.
En ga maar gewoon eens 5 minuten langer blijven. Terwijl je voelt dat je weg wil. Het is...
Het is in die zin te oefenen.
Het is echt te trainen, het is te oefenen. Ja.
Zullen we nog wat zeggen over 2 december?
Harold, wat een goed idee. Wil jij er iets over zeggen? Ik pak altijd een lied erin. Wat gaan we doen 2 december?
2 december over hechtingsproblematiek. Onze eerste event die we vanuit de podcast gaan organiseren. Daar komen dus mensen bij elkaar. En we hebben al een aantal inschrijvingen. Het is al aan het lopen. En die mensen die hebben hier allemaal wel issues in en een interesse in. En het is niet zo'n zwaar middel als personal coaching, waarin je echt helemaal aan de slag gaat. Maar het is wel ook een soort lotgenotengroep van mensen die maken hier allemaal dingen in mee. En die hebben daar ervaringen. En we organiseren ook workshops. Dus je bent ook met elkaar in gesprek. En we leggen wat cases voor die een beetje neutraler zijn, zodat je niet meteen met de billen bloot hoeft. Het is net wat lichtere vorm. We kunnen gewoon over praten. We kunnen een beetje stoeien ermee. Hè? Van wat zie je? Wat herken je bij jezelf? Zoals we er hier ook bespreken. Ja. Nou, en wat kun je dan? Meer de trainingsachtige kant. Hoe doorbreek je dat dan? Hè? Heel veel mensen die zeggen bij mij na de eerste fase bewustwording meteen ja en nou. En wat doe ik dan? Nou, dat kun je dan eens mooi met elkaar bespreken. Iedereen heeft daar weer andere ervaring in. Allemaal hartstikke leuk. 2 december in Culemborg Centraal in Nederland, naast station.
Hartstikke leuk.
Je kunt van de trein spring je recht bij ons naar binnen. Komen met z'allen.
Ja. Nou, dat was de invite van onze Harold. Ik denk dat het een super gave dag wordt. Je gaat met een volle toolbox weer de deur uit. En ik denk dat het vooral gewoon een hele zinvolle, waardevolle dag wordt. Dus mocht je er interesse in hebben, dan kan je even naar onze website gaan. Op eigenkoers.net/academy. Dan kom je nog bij wat basic informatie. Mocht je naar aanleiding daarvan nog steeds vragen hebben, kan je altijd even een berichtje sturen via de website. En dan komen we binnen 24 uur bij je terug. Voor nu, dank maar weer voor het luisteren en tot de volgende.